Goedenavond. Wij zijn bezig tijdens deze geestelijke groeiavonden met een systematische overdenking van het normale christelijke leven, zoals dat geopenbaard bekendgemaakt is in het heilig woord van God. En wij weten inmiddels wat het betekent om een kind van God te zijn. Het is een volledig en ook restloos vertrouwen op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus aan het kruis op Golgotha. We hebben gezien vanuit de schrift, een christen is iemand in wie Christus woont. Het is iemand die onder het overtuigende werk van de Heilige Geest ontdekt is aan zijn zonde en zijn verloren staat. Vervolgens zijn de ogen van het hart geopend voor de Heer Jezus Christus. En onder het overtuigende en de inwerking van de Heilige Geest mochten wij ons vertrouwen stellen op de Heer Jezus Christus. Ja, de deur van ons hart voor hem open doen. En wij zijn op basis van Paulus' woorden in 2 Korinthe 13 vers 5 tot de overtuiging gekomen dat een christen iemand is in wie Christus woont. Hij schrijft naar twee lange brieven. 1 Korinthe bestaat uit 16 hoofdstukken, de 2e Korinthebrief bestaat maar liefst uit 13 hoofdstukken. En aan het einde van deze twee brieven zegt hij, onderzoek uzelf, beproef uzelf, of bent u er niet zo zeker van dat Christus Jezus in u is? Want anders ben je verwerpelijk. Christen is iemand in wie Christus woont. En vanavond ook die prangende vraag, die een dringende oproep, woont Christus in u? Heeft u de deur van uw hart voor hem geopend? Ook hebben wij vanuit het woord ontdekt wat onze positie is als kinderen van God. Wij hebben met elkaar een heel aantal positionele waarheden overdacht. En wij hebben gezien dat er plus minus 130 teksten zijn in het Nieuwe Testament die spreken over het in hem zijn, in de geliefde, in de Heer Jezus Christus, in de Zoon, in hem. 130 teksten die spreken van onze positie in Christus. Want de Heer Jezus Christus woont niet alleen in ons, maar de Heilige Geest heeft ons op hetzelfde moment van de wedergeboorte ook in Christus gedoopt. Wij zijn in hem en wij hebben deel gekregen aan alles wat Christus is en alles wat hij voor ons heeft gedaan. En al deze gaven behoren ons eens en voor altijd toe door onze geloofsverbondenheid met de Heere Jezus Christus. Hij heeft ze tot stand gebracht en we kunnen ze alleen kennen door het heilig woord van God. Ook hebben wij vervolgens gesproken over hoe wij kunnen leven in overeenstemming met onze roeping als kinderen van de levende God. En we hebben dat genoemd de vreugde van het christenleven. Hoe kun je nu leven naar je positie als kind van de levende God? En we hebben toen vier dingen besproken. Namelijk het belang om je positie te kennen in de Heer Jezus Christus. Als tweede punt hebben we genoemd het onderwerpen van onze wil aan de heilige wil van God. Als derde punt hebben we genoemd de wandel door de Heilige Geest. Een leven onder invloed en controle van de Heilige Geest. En als vierde, heel concreet hebben wij genoemd het ontvluchten, het op de loop gaan voor alles wat in strijd is met Gods woord, wil en heilig wezen. En we hebben toen gesproken over Jozef die daadwerkelijk op de vlucht ging en het op een lopen heeft gezet omdat hij de Heere, de God van zijn vaderen, vreesde. Maar stel nu, we zijn nalatig. We gaan niet zoals Jozef op de loop. We laten al deze mogelijkheden die de Heere God ons in zijn woord aanreikt ongebruikt liggen. En dientengevolge komen wij tot zonde. Dit ervaren wij allemaal, elke dag, op velerlei wijze. Wat gebeurt er wanneer een kind van God zondigt? Wat gebeurt er op dat moment? Wat is het gevolg daarvan? En wat moeten we doen? Daarover wil ik met u lezen uit 1 Korinthe hoofdstuk 2 vers 14 tot hoofdstuk 3 vers 4. 1 Korinthe, hoofdstuk 2, vers 14 tot hoofdstuk 3, vers 4. Ik meen dat ik het vaker heb geciteerd. Het is een van mijn lievelingsteksten. Paulus schrijft in 2 Timotheus: elk schriftwoord is van God ingegeven en is nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te... Ah, er zijn toch mensen. Goed, ik dacht even. Nee hoor. Goed. Het woord is van God ingegeven en is nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Let u goed op, en dan staat er: opdat de mens Gods, dat is degene die door de geest Gods is wedergeboren, opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk volkomen toegerust. Weet u, dat blaast me van mijn stoel, zo'n tekst. Het woord van God is gegeven om ons volmaakt te maken. Volmaakt, dat wil zeggen dat wij gaan lijken op de Heer Jezus Christus, gaan groeien in de gezindheid van de Heer Jezus Christus. Dat betekent dat de vrucht van de Heilige Geest in ons leven gestalte gaat krijgen. Daartoe heeft de Heere God zijn woord laten optekenen. En zo ook het woord van deze avond. 1 Korinthe hoofdstuk 2 vers 14. Paulus schrijft onder inspiratie van de Heilige Geest: maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachte van de Heere gekend, dat hij hem alleen zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachte van Christus. En ik, broeders, kom tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet. Want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens? Want als iemand zegt: ik ben van Paulus, en een ander: ik van Apollos, bent u dan niet vleeselijk? Tot zover deze woorden uit het heilige woord van God. Nou, in dit gedeelte leren wij een aantal leerstellige waarheden, een aantal belangrijke waarheden. Namelijk, elk mens bevindt zich in een van de drie categorieën die hier genoemd worden. Je hebt niet-christenen, de ongelovigen. Je hebt christenen en je hebt geestelijke christenen. Drie categorieën. En ieder van u bevindt zich in één van deze drie categorieën. Of je bent een niet-christen, dat wil zeggen op dit moment nog buiten Christus. U bent christen, u bent door de Heilige Geest in Christus gedoopt. De Heer Jezus woont in u, u bent door de Heilige Geest wedergeboren. Of u bent een geestelijk christen, een geestelijk christen. Nu, de eerste categorie wordt beschreven in vers 14. Er wordt gesproken over de ongeestelijke mens. Een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de geest Gods is. Het is hem een dwaasheid, kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Een ongeestelijk mens of een natuurlijk mens, letterlijk staat er een psychikos, staat er letterlijk in het Grieks. En met dit woord beschrijft Paulus de ongelovige, dat wil zeggen de mens die nog buiten Christus staat, die nog geen deel heeft aan het werk van de Heer Jezus Christus. Een ongelovige is gescheiden van God en is daarom geestelijk nog niet tot leven gekomen. De ongelovige bevindt zich alleen op het horizontale, natuurlijke vlak. Dus als ik de Bijbel versta, bestaat elk mens uit drie onderdelen, namelijk geest, ziel en lichaam. Ook een ongelovige heeft een geest. 1 Korinthe 2 vers 11 spreekt over de geest van de mens, des mensen eigen geest die in hem is. De mens kan zijn eigen leven eigenlijk niet vatten zonder zijn eigen geest. Maar zijn geest functioneert louter horizontaal. Natuurlijk. Heeft geen vermogen om met zijn schepper in contact te komen. Zijn geest is dood voor God. In Efeze 2 vers 1 tot 3 wordt dat ook letterlijk zo gezegd. Dood door overtredingen en zonde. Nu, omdat een ongelovige geen geestelijk leven heeft, bezit hij alleen een zondige geest, die zich uit via zijn zintuigen. Deze zondige geest beheerst zijn persoonlijkheid, zijn karakter, zijn gedachten, zijn emoties, zijn wil. De ongelovige bevindt zich en beweegt zich uitsluitend op het natuurlijke terrein. Die zondige natuur heeft zijn sterke, maar ook zijn zwakke kanten. En daarom dat ongelovigen ook fijne mensen kunnen doen, die fijne en goede dingen doen voor hun medemens. Maar diep in hun hart is er geen vrede. De goddeloze zegt, mijn God, hebben geen vrede. Ze leven ten diepste in vijandschap met de Heere. Deze mensen kunnen volgens 1 Korinthe 2 vers 14 geen geestelijke waarheid vatten. Het is dwaasheid van hen. Wanneer je over het evangelie van Gods onverdiende genade spreekt en het uitlegt dat de Heer Jezus om niet in onze plaatsen voor onze zonde aan het kruis is gestorven en dat je met lege handen mag komen en dat je het mag ontvangen uit genade, dan wijzen ze op hun voorhoofd. Ze verstaan het niet. Het is dwaasheid. Kolder. Ze begrijpen er geen sikkepit van. Daarom is het dat het zo belangrijk is om tijdens de diensten, bijzonder tijdens evangelisatiesamenkomsten, een team te hebben wat de Heere God aanroept om het vrijmachtige en soevereine werk van de Heilige Geest in de overtuiging van zonde. Want het is alleen door de Heilige Geest dat een mens ontdekt kan worden aan zijn verlorenheid en aan de Heere Jezus Christus. Nu, in deze categorieën behoren, alle ongelovigen. Alle in wie Christus niet leeft. Het zijn natuurlijke, ongeestelijke mensen. Dat is de eerste categorie. Ik hoop dat niemand van u tot deze categorie behoort. Behoort u daar wel toe? Luister u deze avond aandachtig. Over de tweede categorie spreekt vers 15, de geestelijke mens. Daar wordt gezegd, de geestelijke mens beoordeelt alle dingen zelf, echter wordt hij door niemand beoordeeld. Er is sprake van de geestelijke mens, omdat deze mens levend is gemaakt door de Heilige Geest. De Heilige Geest maakt de dode geest van de mens levend, zodat deze open staat en ontvankelijk is voor het woord van God, het zaad van het woord, en bereid is om Christus te aanvaarden als zaligmaker. De geestelijke mens is wedergeboren. Dat is de vrijgesproken mens. Dat is de gerechtvaardigde mens. Dat is de mens die eeuwig leven heeft. De geestelijke mens is de mens die weet dat zijn zonden vergeven zijn en dat hij verzoend is met God en dat hij deel heeft aan de goddelijke natuur, zoals Petrus dat zegt. Echter, het is niet alleen door de inwoning van de Heilige Geest dat hij een geestelijk mens is. Vraag, wat betekent het om een geestelijk christen te zijn? Antwoord, het duidt op de relatie met de geest van Jezus. De geest van Jezus. Wanneer een natuurlijk mens Christus aanvaardt, wordt hij een christen. Wanneer een christen in een goede relatie leeft tot de geest van Jezus, dan wordt hij een geestelijk christen. In relatie met Christus, een christen. In relatie met de Heilige Geest van Christus, een geestelijk christen. Nou, dat blijkt ook heel duidelijk uit Efeze 5, vers 18, waar Paulus schrijft: en bedrink u niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Efeze 5, vers 18. En deze opdracht, dit is trouwens een sleuteltekst voor het normale christelijke leven. Efeze 5, vers 18 zou elke christen uit zijn hoofd moeten kennen. En als u hem nog niet uit uw hoofd kent, memoriseer hem. Sla hem op in uw hart. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. Psalm 119, vers 11. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. En daarom is het goed om deze teksten van buiten te kennen. Memoriseer hem. Memoriseer hem. Leer hem van buiten. Bedrink u niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Nou, die opdracht, wordt vervuld, staat in de tegenwoordige tijd en duidt op een doorgaande actie. Dat wil zeggen dat wij continu, voortdurend vervuld moeten worden met de Heilige Geest. Bedrink u niet aan wijn. Wijn heeft een andere invloed op ons dan de Heilige Geest. Wijn zal je beheersen, wijn domineert je. Je komt onder invloed, je gaat er eigenaardige dingen door doen. Je hele wezen wordt er door ingenomen. Je verstand, je emoties, je daden. En je doet soms dingen waarover je je later schaamt. Maar in plaats van je te laten vollopen met wijn of met alcohol, zegt Paulus, word nu vol van de Geest, zodat je onder zijn invloed en controle andere dingen gaat doen, geestelijke dingen. Dingen die de goedkeuring van de Heere God wegdragen. Immers, een mens kan dat niet van zichzelf. En daarom dat je geheel en al bent aangewezen op het werk van de Heilige Geest van God. Beheerst worden door de Heilige Geest is geestelijk leven. Het woord vervuld wordt vervuld met de Heilige Geest. Wordt op verschillende andere plaatsen in het Nieuwe Testament gebruikt. Bijvoorbeeld voor een geur die een kamer vervult. Geluid, een ruimte vervult met een geur of een geluid. Zoals mijn stem op dit moment deze ruimte vervult. Zo wordt dat woord vervuld ook in de Bijbel gebruikt. Nu, dat is wat de Heilige Geest in ons leven wil doen. Hij wil ons hele levenshuis vervullen, volmaken. Zodat ons hele leven onder zijn invloed en controle komt te staan. Dat we bij de wedergeboorte de Heilige Geest van God hebben ontvangen, mag inmiddels duidelijk zijn. Daarover hebben we gesproken tijdens onze studies over onze positie als christenen. Ja, bij de Heilige Geest, bij de wedergeboorte hebben we de Heilige Geest ontvangen. Sommige mensen hoor je wel eens zeggen, ja, ik heb de Heilige Geest ontvangen. Ik heb de Geest. Waarop wij antwoorden, alle kinderen van God hebben de Heilige Geest ontvangen. Je kunt geen kind van God zijn als je de Heilige Geest niet hebt ontvangen. Het probleem is ook niet dat wij de Heilige Geest niet hebben ontvangen. Het probleem is hier, heeft de Heilige Geest alles van ons ontvangen? Dat is de vraag. Sommige mensen zijn tot Christus gekomen en op een of andere manier zoeken ze nog naar een ervaring met de Geest. Terwijl zij alles hebben ontvangen in Christus wat de Heere God aan hen kwijt wil. En dan gaat het er dus niet om dat wij meer van de Heere ontvangen, maar dan gaat het er feitelijk om dat de Heere meer krijgt van ons. En daar gaat het hier om in Efeze 5 vers 18. Dat wordt bedoeld met vervuld worden. Je levenshuis openen en hem alle plaats geven in je leven. Dan kun je zeggen dat je vervuld bent met de Heilige Geest, zoals een geur of wind of geluid een huis, een kamer kan vullen. Het wordt ook trouwens gebruikt voor vijandschap en boosheid, zorgen Een vreugde, daar kun je allemaal mee vervuld zijn. Dat wil zeggen dat het je domineert, dat het je beheerst. Iemand die boos is, iemand die driftig is, alles wordt er door beheerst. Je hele doen en laten, je gedachten en zelfs dat heeft allerlei lichamelijke gevolgen, die boosheid. Je wordt er door beheerst. Het kleurt je leven. Omdat je ermee vervuld bent. Nou, de Heilige Geest wil ons helemaal doortrekken. Iemand die vervuld is met de Heilige Geest kent de dagelijkse ontmoeting met Jezus door gebed en Bijbellezen. Mijn geest, geleid door de Heilige Geest, wordt dan de stuwende kracht in mijn leven en beheerst mijn lichaam en mijn ziel. Zo iemand is een geestelijk christen. Het leven dat beheerst wordt door de Heilige Geest kenmerkt zich door de wandel en de vrucht en werken van de Geest. Niet dat we daarin volmaakt zullen worden, nee, maar als we geestelijk leven, zullen deze dingen in toenemende mate in ons leven aanwezig zijn. Nou, waaraan herken ik een geestelijk christen? Waaraan herken ik een geestelijk christen? Dat is dus niet alleen maar iemand die door zijn geloof verbonden is met de Heer Jezus Christus, maar iemand die onder invloed leeft van de Heilige Geest. De Geest van Jezus. Waaraan herken ik zo iemand? Als eerste zou ik willen noemen, er is honger naar het woord. Honger naar het woord van God. Verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij daardoor mocht opwassen tot zaligheid, zegt Petrus in 1 Petrus 2 vers 2. Gevolgd door het begrijpen van Gods woord. Niet alleen maar het horen, niet alleen maar het lezen, maar werkelijk kunnen afdalen in de tekst en de boodschap, het woord van God voor ons leven verstaan en dat een plek kunnen geven op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Ten derde, je kunt alleen maar een geestelijk christen zijn wanneer je een intensief persoonlijk gebedsleven onderhoudt. Dat wil zeggen dat je de vertrouwelijke omgang met de Heere koestert. Je leeft in het bewustzijn van zijn tegenwoordigheid. Je leeft voor zijn aangezicht. Jouw amen aan het einde van je gebed is niet zoveel als nu ga ik weer met mijn zaken, terwijl de Heere God weer met zijn zaken doorgaat. Nee, jouw amen, als dat jouw amen is, zeg maar geen amen aan het einde van je gebed. Zeg, sta dan maar gewoon op. Je zegt geen amen. Je zult het even moeilijk vinden. Want bij sommigen is dat amen een soort van hoorn op de haak. Op dat moment gaan we even uit elkaar als ware, de Heere God en wij. Nee. Geestvervuld christen, een geestelijk christen, leeft door de dag heen in een open lijn, heeft een open kanaal, een open relatie, onderhoudt hij met de Heere God de hele dag door. Daarbij zal de Heilige Geest ons ertoe leiden om nee te zeggen tegen de zonde. Alle die door de Geest Gods geleid worden, staat er, zijn zonen Gods. Romeinen 8, vers 14. Allen die door de Heilige Geest geleid worden, zijn zonen Gods. In Romeinen 8 vers 14 betekent dat, allen die door de Heilige Geest geleid worden om nee te zeggen tegen de zonde, om de zondemacht in hun leven terug te dringen, zijn zonen Gods. Dus een geestelijk christen is iemand die geleid wordt door de Heilige Geest om de zondemacht in zijn leven terug te dringen. Hij wordt door de Heilige Geest geleid om nee te zeggen tegen de zonde in zijn leven. Romeinen 8, vers 13 en 14. Daarbij zal er een grote vrijheid zijn in het geven van ons getuigenis. Om getuigenis te geven van de hoop die in ons is. Betrokkenheid bij zending en evangelisatie. Een geestelijk christen is positief en actief betrokken bij de plaatselijke gemeente. Een positieve, actieve, persoonlijke betrokkenheid bij de plaatselijke gemeente, wat het etiketje ook is. als het een Christus-centrische gemeente is, een Bijbel-georiënteerde gemeente is, waar de Heer wordt groot gemaakt, waar de evangelie klinkt, een geestelijk christen zal een positieve, betrokken relatie hebben, actieve relatie met de plaatselijke gemeente. Paulus schrijft in Hebreeën 10, 25, we moeten onze eigen bijeenkomsten niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkaar aansporen en dat des te meer, naarmate gij de dag, namelijk die van Christus wederkomst, naarmate gij de dag ziet naderen. Als Petrus zegt, het einde aller dingen is nabij gekomen, kom dus tot bezinning, word nuchter opdat gij kunt bidden. Dan zegt hij even verderop, twee versen verder zegt hij, met het oog op de wederkomst van Christus laat ieder zijn gaven uitoefenen. Dat wil zeggen, een positieve, betrokken relatie onderhouden met de plaatselijke gemeente. Want die plaatselijke gemeente is de uitdrukking van het lichaam van Christus op aarde. Gods organisatie en organisme op aarde is de kerk. Wees loyaal aan de kerk. Zet je in de kerk. Dien Christus in de kerk. Een geestelijk christen vindt het fijn om contact te hebben met medegelovigen. Om hen te ontmoeten, om samen met hen te delen wat je ervaart, wat je beleeft in je leven met God. Een geestelijk christen heeft een nederig hart en is bereid om zich te onderwerpen aan hen die boven hem gesteld zijn. Een geestelijk christen is ootmoedig en dankbaar. Een geestelijk christen kenmerkt zich door een groeiend geloofsvertrouwen. Een geestelijk christen leeft in het vertrouwen op Gods leiding in zijn leven, raakt niet in een kramp, maar hij heeft zich volkomen uitgeleverd en overgeleverd aan de Heer. En hij leeft nu in vertrouwen op Gods leiding. Zij christenen die helemaal in een kramp schieten, want er moet een knoop worden doorgehakt, er moet een besluit worden genomen. Maar ze denken, ik weet niet wat Gods wil is voor mijn leven, en ze schieten compleet in een kramp. Ik zou je zeggen, wanneer jij je leven hebt overgegeven aan de Heere Jezus Christus, dan mag je leven in relatie met hem, in het vertrouwen dat hij je leven leidt. Leef maar. Leef in verbondenheid met hem. Leef vanuit het woord. Laat het woord van Christus rijkelijk in je wonen. En dan mag je leven. Betrek de Heere erbij. Hoe staat het er ook weer? Spreuken 3 vers 5 en 6. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart. Steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Dat is zijn belofte. Een geestelijk christen leeft in het vertrouwen op Gods leiding in zijn leven. En hij leeft, of hij weet, Gods wil voor zijn leven te onderscheiden. Dat wil zeggen, hij is een discipel. Hij leeft gedisciplineerd. De Heilige Geest bewerkt de negenvoudige vrucht van de Geest. Ook zo'n tekst die je van buiten zou moeten leren. Efeze of Galaten 5 vers 22. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie Jezus Christus toebehoren, heeft het vlees met zijn hartstochten en begeerte gekruisigd. Dat is niets anders dan een karakterbeschrijving van de Heere Jezus Christus. Een geestelijk christen. Niet een christen, maar de geestelijke christen leeft onder invloed van de geest en het karakter van Christus wordt in zijn leven door de Heilige Geest uitgewerkt als een vrucht. Nou, niemand heeft deze kenmerken allemaal ten volle, maar als ze in je leven aanwezig zijn en groeien, de Bijbel spreekt altijd over groei, over van heerlijkheid tot heerlijkheid. Vanmorgen hebben mijn vrouw en ik nog gebeden samen. Heere, dat we vandaag mogen groeien in heiligheid. Dat we vandaag heiliger zullen leven dan gisteren. En morgen heiliger zullen leven dan vandaag. Dat we van heerlijkheid tot heerlijkheid zullen gaan. Dat is groei. Dat is groei. Dat willen we. Daar zetten we op in. Dat kenmerkt een geestelijk gelovige. Goed, de natuurlijke mens begrijpt een geestelijke gelovige niet. Kan hem daarom ook niet beoordelen of inschatten. Een natuurlijk mens vindt een geestelijke christen eigenlijk maar een vreemde snuiter. Een wereldvreemde, wordt vaak een beetje geparkeerd als een zonderling. Wie zich door de geest laat leiden, is ongrijpbaar voor de wereld. En dat is ook wat we hier lezen. Nou, wanneer u een christen bent, u bent hier aanwezig, ik ken uw hart niet, de Heere God kent uw hart. U weet voor uzelf of u door de Heilige Geest bent wedergeboren of niet. Maar u bevindt zich niet in deze tweede categorie. U kunt zichzelf niet een geestelijk christen noemen. Dat wil zeggen, de genoemde kenmerken van een geestelijk christen zijn bij lange na niet in uw leven aanwezig. Dan behoort u zeer waarschijnlijk thuis in de derde categorie. Dan bent u een christen, ja, een vleeselijk christen. Leest u maar mee in 1 Korinthe 3 vers 1. En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeselijke. Nog onmondige melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, dat kunt gij nog niet verdragen, dat kunt gij ook nu nog niet. Want gij zijt nog vleeselijk. Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleeselijk, leeft gij niet als onveranderde mensen. Zijn geen onveranderde mensen, maar ze leven als onveranderde mensen. Nou, tot drie keer toe lezen we hier het woord vleeselijk. Het woord vlees, u begrijpt, dat staat voor onze oude, zondige natuur. Vleeselijk betekent beheerst worden door het vlees, beheerst worden door de oude, zondige natuur. De zintuigen van het lichaam worden dan het kanaal waardoor de zonde in ons hart naar buiten komt en waardoor de zonden van de wereld binnenkomen. Onze zondige natuur uit zich voornamelijk via het lichaam, dat wil zeggen via onze zintuigen. En wanneer wij aan zijn eisen gehoor geven, worden wij uiteindelijk slaaf daarvan. Paulus noemt deze christenen vleeselijke christenen. Broeders en zusters, of dames en heren, afhankelijk tot welke categorie u behoort. Er zijn veel vleeselijke christenen. Ik spreek niet over kerkmensen, want die categorie doet in de Bijbel niet mee. Je bent niet christen. Je bent christen. Geestelijk christen. Of vleeselijk christen. Er zijn maar drie categorieën in de Bijbel. Niet christenen. Mensen die buiten Christus staan. Je hebt geestelijke christenen en je hebt vleeselijke christenen. Over deze laatste categorie, vleeselijke christenen, spreekt Paulus hier in 1 Korinthe hoofdstuk 3. Als vleeselijk christen is het vlees de stuwende, de motiverende kracht in mijn leven. Door middel van boeken, kranten, tijdschriften, bladen, muziek, films, verkeerde vrienden of andere vleeselijke christenen, beïnvloedt de boze deze gelovigen met het gif en de wijsheid, de filosofie van deze wereld. En als vleeselijk christen dien ik op geen enkele manier de Heere Jezus Christus. Ik schaad zijn naam. Ik ondermijn het getuigenis van zijn naam. Ik onteer hem. Het komt in de Bijbel zelfs voor dat sommige christenen zo vleeselijk leven en eigenlijk de naam van de Heer en het getuigenis van de kerk zoveel schade doen dat de Heer ze vroegtijdig thuis haalt. Als uiterste vorm van goddelijke tuchtiging. Denk aan Ananias en Sapphira. Denk aan wat we lezen in Korinthe 11. Dat de Heer zegt bij het avondmaal, er zijn er die ziek zijn, er zijn er die zwak zijn, en er zijn er zelfs die komen te ontslapen. als gevolg van goddelijke tuchtiging. En daarover lezen we ook in de brieven. Dan ben je christen, maar vleeselijk christen. En je bent christen omdat God je heeft verkoren en omdat je uit genade door het geloof tot Christus bent gekomen. Maar je leeft op geen enkele manier naar je positie als kind van God. Treurige situatie. En Paulus heeft bij herhaling daarover geschreven. Nou, waaraan herken ik een vleeselijk christen? Nou, het hele Nieuwe Testament noemt allerlei typische kenmerken op. Ik zet ze even voor u op een rijtje. De vleeselijke christen heeft geen zelfbeheersing. Hij eet te veel, hij koopt te veel. Hij is opgeblazen. Hij verschuilt zich achter allerlei vrome excuses. Hij is jaloers op anderen, bekritiseert anderen, is overgevoelig, moet voortdurend argumenteren, moet zichzelf verdedigen en rechtvaardigen. Aanleiding tot verdeeldheid. Hij gebruikt schuttingtaal, dubbele moraal, verstoorde waarheid. Zijn gedachten zijn verontreinigd. Dikwijls speelt immoraliteit een grote rol, macht of geld. Hij wordt snel geïrriteerd en kwaad. Hij maakt zich over alles en nog wat zorgen. Hij wordt bij het minst of geringst ontmoedigd. Hij is ondankbaar. Hij dankt niet onder alles, integendeel. Hij moppert veel. Hij heeft weinig doelen in zijn leven. Hij is gevoelig voor valse leringen. Er is geen onzelfzuchtige aanbidding in zijn leven. Door zijn getuigenis leert niemand de Here kennen. Niemand wordt bemoedigd. Hij heeft een armzalig gebedsleven. En zelden of nooit ziet hij gebedsverhoring. Hij kan zich niet concentreren op het woord van God. Nu let u goed op, voordat u denkt, wauw, ik ben een vleeselijk christen. We herkennen allemaal iets van deze dingen in ons leven. Niemand van ons is daar helemaal vrij van. Maar als te veel van deze dingen voor langere tijd in ons leven aanwezig zijn of in ons leven spelen, misschien moeten we dan inderdaad eerlijk onder ogen zien en vaststellen, niets ontziend vaststellen, ik ben een vleeselijk christen. Dat wil zeggen, Christus is wel in mijn leven gekomen, maar mijn leven komt niet overeen met mijn positie als kind van de levende God. We worden beheerst door en leven onder invloed van het vlees. En de gevolgen van een vleeselijk leven zijn gebedsloosheid, veronachtzaming van het woord van God. En dat is niet alleen maar een gevolg van een vleeselijk leven, maar het is ook ongehoorzaamheid aan het woord van God. En dat is zonde. Weet u het verschil tussen een geestelijk christen en een vleeselijk christen? Het verschil is zonde. Zonde. Namelijk de zonde tegen de heerschappij van de Heilige Geest in ons leven. Het is de onwil om je aan de Heilige Geest van Jezus te onderwerpen. Het is actieve weerstand bieden aan de heerschappij van de Heilige Geest, die het recht heeft, omdat hij ons gekocht heeft, om over ons te regeren, om ons leven te leiden. Weet u, weerspannigheid, deze weerstand bieden, wordt in de Bijbel als een zeer ernstige zonde beoordeeld. Ik wil graag een tekst met u lezen uit 1 Samuel 15 vers 23. Misschien dat we hem samen even kunnen opzoeken. 1 Samuel 15 vers 23. Daar zien we dat deze zonde vergeleken wordt met occulte zonde. Je bezighouden met spiritisme. Het occulte. Dat is iets waar de Heer een grote afkeer van heeft. Wat de Heer haat met een volkomen haat. En we zien dat weerspannigheid, ongezeggelijkheid, niet willen buigen voor de Heer, gelijk staat aan deze zonde. Leest u maar mee. 1 Samuel 15 vers 23. Ik lees het u even voor, voorwaar. U weet, voorwaar, dat betekent zoveel als opgelet. Nu komt er iets belangrijks op het puntje van je stoel. Je hart open. Het is als een knipperlicht. Nou komt er iets, opgelet. Voorwaar. Weerspannigheid is zonde der toverij. Ongezeggelijkheid is afgoderij. En dienen van de terafim. Welke heeft iemand nu een andere vertaling? Leest u maar eventjes. Ja, beeldendienst. Het is nog sterker. Nog sterker gezegd. Ziet u? Je niet willen buigen onder het gezag van de Heere God. Niet willen buigen voor zijn aanspraak op je leven, omdat je gekocht en betaald bent met het kostbaar bloed van de Heere Jezus Christus, is een zeer ernstige zonde. En dat onderscheidt een geestelijk christen van een vleeselijk christen. Nee, andersom moet ik het zeggen. Dat onderscheidt een vleeselijk christen van een geestelijk christen. Een geestelijk christen heeft daarvoor gebogen. De Bijbel zegt in 1 Thessalonicense 5:19, doof de geest niet uit. Met andere woorden, doof het vuur van de Heilige Geest niet uit met het water van de zonde. En dat gebeurt tijdens de prediking. De Heere geeft het vuur van zijn geest door de verkondiging van zijn woord. En dat kun je zomaar doven door het te negeren, door in de zonde door te leven, door het naar je neer te leggen, door het te parkeren, door het niet werkelijk meer aan de slag te gaan in je leven. Elders zegt de Bijbel, in Efeze 4 vers 30, bedroef de geest Gods niet, omdat de Heilige Geest bedroefd wordt, krijgt het vlees meer ruimte in ons leven. Weet u, als kinderen van de levende God blijven wij tot onze laatste ademtocht zondigen. Helaas is dat zo. Johannes zegt, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Maar soms lopen wij met geopende ogen de zonde in de armen. We weten hoe de Bijbel over deze of gene zonde spreekt. We weten dat het zonde is, maar willens en wetens doen we het toch. Wat gebeurt er op het moment dat een christen zondigt? Nu, allereerst moet je weten, en dat is ook al even bij de inleiding gememoreerd, dat daarmee niet je positie als kind van de levende God op het spel staat. Je kunt je kindschap Gods niet verspelen. En dat zouden we inmiddels allemaal moeten weten. We hebben niets kunnen doen voor onze zaligheid. We hebben onze zaligheid niet kunnen verdienen. En we kunnen niets doen om onze zaligheid te verliezen. En ook kunnen wij niets doen om onze zaligheid vast te houden. Niets. De Heere doet dat. Hij is getrouw. En dat is de enige reden dat je behouden aankomt, omdat hij getrouw is. Niet omdat jij vasthoudt, niet omdat jij naar je positie leeft, niet omdat jij op je tenen loopt, niet omdat jij vervuld bent met de geest, niet omdat jij in je Bijbeltje leeft, niet omdat jij weet ik wat allemaal doet. De enige reden is dat de Heere je vasthoudt. Het is allemaal zijn werk. De Bijbel zegt het zo, in hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw behoudenis hebt gehoord. In hem, zijt gij, dat is dus weer een van die in hem teksten, een van die 130. In hem, zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is, een zekerheidsstelling van onze erfenis, tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid. De Heere heeft zijn werk in ons leven verzegeld, vastgemaakt. Daar komen we zelf en daar komt ook geen zielenhandelaar meer bij. Dat is vast, dat is zijn soevereine werk in ons leven geweest. Paulus zegt daarover, om die reden draag ik ook dit lijden en ik schaam mij daarvoor niet, want ik weet op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd. Ik ben ervan overtuigd dat hij bij machte is, hetgeen hij mij toevertrouwd heeft te bewaren tot die dag. Hij is machtig. Hij doet het. Zoals gezegd, je kinderen kunnen ongehoorzaam zijn, maar het blijven je kinderen. En mijn positie als kind van God is onaantastbaar en onveranderlijk. Voor geestelijke groei is heilzekerheid van het allergrootste belang. Je kunt geestelijk niet groeien totdat je absolute zekerheid hebt dat je een kind van de levende God bent. Anders blijf je geestelijk een baby. Maar wat gebeurt er nu? Dat is toch die vraag waar we mee begonnen zijn. Wat gebeurt er nu wanneer een christen zondigt? Leest u met mij 1 Johannes 1, vers 1 tot 5. 1 Johannes 1, vers 1 tot 5. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen zij. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. In het geheel geen duisternis. Met andere woorden, als wij gemeenschap met de Heere willen hebben, een levende relatie met hem willen onderhouden, dan zullen wij in het licht moeten wandelen. In het licht moeten leven. Paulus zegt daarover, gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Heere. Wandel nu als kinderen van het licht. Je bent een kind van het licht, wandel, leef nu ook als zodanig. Waarom moet hij dat zeggen? Waarom moet hij zeggen, nou blijkbaar dat je in het licht kunt zijn, blijkbaar dat je een kind van het licht kunt zijn, zonder dat je in het licht wandelt. Dat is de enige verklaring waarom hij dit zo moet zeggen. Gij waart vroeger duisternis, je bent licht in Jezus, in de Heere. Wandel, leef nu, ook als zodanig. Leef overeenkomstig je positie. Nu als God licht is en wij zondigen, en wij leven derhalve in de duisternis, dan wordt de relatie met de Heere ernstig verstoord. Vers 6 zegt, 1 Johannes 1 vers 6, die wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Met andere woorden, onze relatie wordt verstoord, onze relatie met de Heere wordt verstoord door de zonde. Licht en duisternis gaan niet samen. Wat gebeurt er dan op het moment dat een kind van God zondigt? Antwoord, de gemeenschap met de Heere wordt verbroken. De relatie met de Heere ontspoort. Er komt als ware een zwarte wolk tussen de Heere en ons en we leven vanaf dat moment in geestelijke duisternis. We leven in de schaduw en het aangezicht van de Heere ligt niet langer over ons. Is dat niet wat we elke zondag aan het einde van de dienst horen? De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. Nou, op het moment dat je zo in de zonde leeft en deze wolk van onbeleden zonde in je leven binnendrijft, dan ligt het aangezicht van God niet langer over je. Dan kun je als het ware niet de zegen van God ontvangen. Dan word je niet je positie als kind van God, maar je relatie met de Heere God ernstig verstoord. Je bent nog steeds het onderwerp van zijn liefde. nog steeds zijn al je zonden vergeven. Maar die bewuste zonde verhindert de gemeenschap met de Heer. Let u goed op, niet je positie, je relatie met de Heere God heeft daaronder te lijden. De zonde blokkeert de vreugde over de vergeving van zonde. Er komt als het ware een vervreemding tussen de Heere en ons. En we kunnen op dat moment niet meer open en onbevangen zijn in onze relatie met de Heere, precies zoals onze zuster Tini zei. Zoals je dat ook zelf kent in je eigen leven, als je denkt aan vroeger, of als je iets hebt met iemand. Als er iets is, het is nog niet uitgesproken, het is niet beleden. Je ziet elkaar, maar er is een afstand. Er is geen, die spontaniteit is weg. Er zit wat tussen. En zo is dat geestelijk op eenzelfde manier. En dan is die onbeleden zonde belemmert de gemeenschap met de Heere God. Een sprekend voorbeeld daarvan is natuurlijk koning David. David was een man naar Gods hart. En toch zondigde hij, en niet zo'n klein beetje ook. Leest u maar even mee in 2 Samuel. 2 Samuel 11 vers 1. 2 Samuel 11 vers 1. Ik lees het u uit de NBG. Leest u maar mee in uw eigen vertaling. 2 Samuel 11, 1. Daar lezen we in het daaropvolgende jaar, ten tijde dat de koningen plegen ten strijde te trekken, stond David Joab uit en zijn knechten met hem, benevens geheel Israël. En zij vernietigden de Ammonieten en sloegen het beleg in Rabba. Maar David bleef in Jeruzalem. Het is niet zomaar dat daar aan het einde van die zin staat. En David bleef in Jeruzalem. Dat is eigenlijk een hele trieste constatering. Het leger van David, Davids manschappen, waren ten strijde getrokken tegen de vijanden van Gods volk. Andere koningen voerden hun legers aan in de strijd. David had voorop moeten gaan in de strijd. Hij had te midden van zijn manschappen moeten zijn. Hij had bij hen moeten zijn. Daar wilde de Heer hem hebben op dat moment. Dat was Gods plaats voor hem op dat moment. Om leiding te geven. En David wist dat ook. Maar hij was weerspannig. Hij weerstond de wil van God voor zijn leven. En natuurlijk heeft hij allerlei uitvluchten gehad. Oh, mijn geestelijke of mijn soldaten kunnen het heel goed zonder mij af. Ik heb anderen die het werk kunnen doen. Maar feitelijk was het niet anders dan het weerstaan van Gods wil. Dat David in Jeruzalem bleef. Dat was niet Gods wil. Er is zonde in het leven van de man Gods. Er is weerstand tegen de wil Gods. Maar hij geeft niet toe. Zijn relatie met de Heere wordt op dat moment verbroken. De gemeenschap met de Heere komt tot stilstand. Er komt een donkere wolk tussen de Heere en David, de man Gods. En op datzelfde moment wordt hij gevoelig, ontvankelijk voor verleidingen. Geestelijk is David verzwakt. Vleeselijk is hij nu versterkt. Lees er maar mee, 2 Samuel 11 vers 2. 2 Samuel 11 vers 2. Op een zekere avond stond David van zijn rustbed op, wandelde op het dak van het paleis en hij zag vanaf het dak een vrouw bezig zich te baden. En die vrouw was zeer schoon van uiterlijk. En in plaats van dat hij nu doet wat Jozef deed bij Potifars vrouw. Jozef, u weet, die liep weg en liet zijn mantel in de handen van Potifars vrouw. Dat was ook een zeer aantrekkelijke en mooie vrouw. En ook nu ziet David daar op zijn paleis. In de avondkoelte, de schemering misschien van de avond, ziet hij deze vrouw zich baden. En in plaats van zich om te draaien, omdat hij een verbond met zijn ogen gesloten heeft, om niet te kijken, vergaat hij zich aan de schoonheid van deze naakte vrouw. Eerst weerstaat hij de wil Gods, en nu begeert hij zijn naaste vrouw, en bezondigt hij zich aan overspel. Bathseba is zwanger. Haar man Uria is op de plaats waar de Heere God hem wil hebben. Hij kan niet de vader van het kind zijn. David heeft zich lelijk in de nesten gewerkt. Maar door opdracht te geven om Uria vooraan in de frontlinies te plaatsen, weet David zich van hem te ontdoen. En nu is David niet alleen weerspannig, hij bleef in Jeruzalem. Hij is niet alleen overspelig, door de andermans vrouw te begeren en daarmee naar bed te gaan. Maar hij wordt ook nog eens een moordenaar. De man Gods. De man naar Gods hart. De Bijbel zegt hier in vers 27, maar de zaak die David gedaan had, was kwaad in de ogen des Heren. De Heere is bedroefd en verbolgen, gekrenkt over deze zaak. Het is kwaad in de ogen van de Heere. En al met al heeft David een jaar lang geweigerd om zijn zonde te belijden. In deze. Hoe weten we dat? Omdat het na de geboorte van het kindje uit Bathseba is, pas na de geboorte van het kindje, dat hij bereid is om zijn zonde te belijden. Hij heeft 3 psalmen geschreven naar aanleiding van deze hele onverkwikkelijke situatie. Psalm 32, psalm 38 en psalm 51. Als je wil weten wat er met je gebeurt, wanneer je volhardt in de zonde en weigert deze te belijden, moet je deze 3 psalmen lezen. Ik wil er een paar teksten uit lezen. We beginnen even op psalm 32. Psalm 32. En je zult ervaren in je eigen leven dat er dingen zijn die je herkent als je weigert je zonde te erkennen en te belijden. Psalm 32 vers 3. Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag. Het zwijgen hier betekent heel eenvoudig het niet willen belijden van de zonde. En wat heeft dat tot gevolg? Deze onbeleden zonde, mijn kracht teerde weg. Lichamelijke zwakte. Er zijn mensen, ook gelovigen, die naar de dokter gaan in zo'n geval. En die vragen een of ander medicijn. Terwijl ze hun zonde zouden moeten belijden. Lichamelijke zwakte, zeg maar psychosomatisch is dat. Het heeft een geestelijke oorzaak, onbeleden zonde. Gevolg in het lichaam, zwakte. Zwakte. De onbeleden zonde. De hele tijd was er innerlijke onrust. Klaagde stenen been, kon met niemand opschieten. Hij was lichamelijk niet in orde. Psalm 38. Psalm 38. Vers 1 tot 4. Psalm 38. Vers 1 tot 4. Heere, straf mij niet in uw grote toorn. Bestraf mij niet in uw grimmigheid, want uw pijlen zijn in mij gedrongen. Uw hand is op mij neergekomen. Er is niets gezond aan mijn lichaam door uw gramschap. Er is geen vrede in mijn beenderen vanwege mijn zonde. Geen vrede in mijn beenderen vanwege mijn zonde. Want mijn ongerechtigheden gaan mijn hoofd boven het hoofd. Als zware lasten zijn mij te zwaar geworden. Het drukt op hem. Vers 6. Mijn wonden stinken, ze zijn vervuild vanwege mijn dwaasheid. Ik ben krom geworden, ik ga zeer diep gebukt. De hele dag ga ik in het zwart gehuld. Want mijn lendenen zijn volledig ontstoken. Er is niets gezond aan mijn lichaam. Ik ben bezweken, volkomen verbrijzeld. Ik schreeuw het uit vanwege het bonken van mijn hart. Heer, al mijn verlangen ligt voor u open. Mijn zuchten is voor u niet verborgen. Mijn hart gaat tekeer. Mijn kracht laat mij in de steek. Ook het licht in mijn ogen, alsof ik geen ogen heb. Gevolgen van onbeleden zonde. Wat gebeurt er? Want een christen zondig, nou dat lezen we hier. Zeer ernstige en zelfs lichamelijke verschijnselen. Als je nog even doorbladert naar hoofdstuk of Psalm 52 vers 10. Psalm 52 vers 10. Eens even kijken of ik dat goed heb. 51. Sorry. 51 vers 10. Natuurlijk. Dan zegt hij, doe mij vreugde en blijdschap horen. Laat de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht voor mijn zonde. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht. En neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met uw geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik overtreders uw wegen leren. En zondaars zullen zich bekeren. Nou, hieruit blijkt wel, broeders en zusters, dat zijn lichamelijke situatie en ook zijn psychische situatie, zijn geestelijke situatie tot een dieptepunt zijn gedaald. Maar uiteindelijk, nadat hij zijn zonde beleden heeft, heeft de Heere hem opnieuw gezegend met de vreugde over de vergeving. Maar buiten de gemeenschap met de Heere is een kind van God doodongelukkig. Sterker nog, de meest ongelukkige mensen op deze wereld zijn niet de niet-christenen. De meest ongelukkige mensen op deze wereld zijn niet de ongelovigen. De ongelukkigste mensen op deze wereld zijn vleeselijke christenen die in de zonde leven, in de schaduw leven van onbeleden zonde. Geproefd hebben in hun leven van de gemeenschap met God, maar daar nu van verstoken zijn door onbeleden zonde. Een geest, ziel en lichaam ging David hieronder gebukt. Ons getuigenis is dan zonder leven en zonder kracht. Dat klopt ook, want de Heer Jezus zei, zonder mij kunt gij niets doen. Er is voor een kind van God die in zonde leeft geen rust en geen vrede, geen blijdschap. Het maakt diep ongelukkig. De Satan is een leugenaar. Hij maakt je wijs dat de zonde gelukkig maakt. Het geeft een moment verstrooiing, dat is waar. Hij beloofde ook aan Adam en Eva een geweldig leven, maar dood en verderf waren het gevolg. Als wij wijs zijn, dan nemen wij aan David een voorbeeld en dan belijden wij onze zonden. In Johannes 1 vers 9, wat Tini ook geciteerd heeft, indien wij onze zonden belijden. Daar staat trouwens, ik heb dat hier vaker gezegd, het Griekse woordje homologeo, homo. Dat weten we vandaag de dag allemaal, dat betekent hetzelfde. Logeo, dat herken je ook als je ooit bij de logopodist bent geweest. Homologeo, dat betekent hetzelfde zeggen, belijden. Dat hebben wij vertaald met belijden. Het betekent hetzelfde zeggen als wat de Heere God over de zonde zegt. Maar het gaat natuurlijk niet alleen maar om hetzelfde zeggen over de zonde, maar dat je gaat voelen over de zonde wat de Heere God over voelt. We weten wat de Heere God over de zonde voelt. Efeze 4 vers 30. Bedroef de Heilige Geest Gods niet door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Onze zonde bedroeven de Heere. Dat wil zeggen, tergt hem. Hij wordt er verdrietig van. Het is een belediging van hem. En eigenlijk moeten we zijn gevoelen daarover, moet ons gevoelen worden. Homologeo, vanuit dat gevoel van God over de zonde, moeten wij gaan zeggen over de zonde wat hij ervan zegt. En dat is dat het niet voor hem kan bestaan. Weet u, als je dan beleidt, ga je er ook mee breken. Dan ga je ermee kappen met de zonde. En dan is daar die rijke genadeverkondiging vanuit het woord. Indien wij onze zonde beleiden, homologeo. Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dit is het eerste deel van de bespreking van dit onderwerp. Ik hoop hier nog op terug te komen in eind augustus. Dan doen we het tweede deel van deze studie. Wat gebeurt er wanneer een christen zondigt. Daarvan hebben we nu het eerste gedeelte behandeld, straks de volgende keer. Ik stel voor dat we kort danken. Heere, we zeggen u dank dat we dit met elkaar mochten bespreken. Belangrijke thema's over het normale christelijke leven. We bidden u dat we vanuit uw woord daar steeds meer licht op mogen krijgen en zo gevormd worden tot mannen en vrouwen naar uw hart. Mannen en vrouwen die groeien in de gezindheid van Christus, omdat u in hem een welbehagen hebt. Wij vragen het u uit genade en in Jezus' naam alleen. Amen.